Ja, zoals Jesse al zei aan het begin van de dienst, gaan we vandaag verder met onze prekenserie over de geestelijke wapenrusting. Het gaat over de schild van geloof. En sommigen zijn misschien nog wel vol van geloof. Misschien wel vorige week na zo'n weekend opwekking waar je helemaal wordt ondergedompeld. En dan denk je van nou, ik kan er voorlopig wel even tegenaan. Maar bij sommigen die op opwekking zijn geweest en die ondergedompeld waren, is er misschien deze week ook alweer iets geroofd. Van wat je daar hebt meegemaakt en hoe mooi het daar was. Want ons leven, daarin houden we het niet vol, hoe mooi en goed conferenties ook zijn. We hebben in ons leven niet genoeg aan alleen maar een conferentie geloof. We hebben een compleet schild van geloof nodig. Zoals we lezen in Efeze 6. Dus we gaan meteen naar de tekst toe. Die is al een aantal keer in preken voorbij gekomen. En ik ga hem opnieuw lezen vanaf vers 10. Met de hele wapenrusting. Ten slotte, zegt Paulus daar, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild. Waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Ja, Heer Jezus, uw woord is het zwaard van de geest. En ik bid, Heer, als we zo ook gewoon dat woord al hebben geopend en in Efeze al hebben gelezen. En we daar ook verder over nadenken. Heer, dat u door de werking van uw geest ook bekrachtigt. Wat bekrachtigd moet worden in onze harten, in onze levens. Heer, doe uw wil. Ook door mij heen. In Jezus' naam. Amen. Het gaat vandaag om het schild van geloof. Zoals Paulus zegt, het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. En als het gaat om het schild van geloof, ook in de wapenrusting van de soldaat, dan gaat het aan dat manshoge schild waar je eigenlijk helemaal achter kunt verdwijnen. Dus helemaal niks kan je raken als je dat schild voor je hebt. Je kunt er niet hard mee rennen, maar het kan je wel volledig beschermen. En het werd gebruikt als een leger zich in slagorde opstelde. Klaar om samen de strijd aan te gaan. En daarmee had je ook altijd weer elkaars rug. Want je stond altijd achter degene waar je stond achter degene waar je natuurlijk die voor je stond. Dat is eigenlijk best wel logisch. Maar samen vorm je daarin een unieke schild en een unieke vesting bijna. Je hebt elkaars rug, want goed verdedigen, dat doen we samen. Er staat ook in vers 12, onze strijd. En ik denk dat een heel belangrijk woordje is. Waar we in deze serie misschien nog niet eens over hebben gehad. Maar onze strijd, heel veel strijd die wij ervaren als christenen, die doen we eigenlijk in ons eentje. Heel veel strijd is eenzame strijd. Soms ook omdat we strijden met dingen waar we ons misschien wel voor schamen. En dan wordt onze strijd een eenzame strijd. Dus we zijn bedoeld om samen te strijden. We zijn bedoeld om samen verdediging te vormen. Om elkaars rug te hebben. Onze strijd, onze gezamenlijke strijd. Dus we hebben ook te leren, misschien nog wel meer dan we nu doen, om samen te strijden. Juist in de dingen die moeilijk zijn in onze levens. En dat scheelt. Dat grote schild waar je helemaal achter kon verdwijnen, dat was gemaakt uit twee dunne lagen hout en helemaal overtrokken met dierenhuid. Die kon worden nat gemaakt. Want op het moment dat de vijand dan brandende pijlen afvuurde, en die pijlen die waren vaak ook nog in pek gedompeld, zodat ze ook bleven branden. Maar op het moment dat ze tegen die schilden aankwamen, en die schilden waren dus helemaal nat gemaakt, doofde dat vuur uit. Dat was de letterlijke betekenis van het schild in die tijd. En daardoor raakten die pijlen ook hun kracht kwijt, want het vuur werd gedoofd. En ja, we lezen in deze tekst dat de tegenstander, dat de duivel ook ons als gelovigen bestookt met vurige pijlen. En zijn wapenarsenaal is groot en zijn wapenarsenaal is ogenschijnlijk oneindig. En bij de een vuurt hij een pijl af van twijfel. En weer de ander drijft hij tot wanhoop. En de volgende raakt hij met een pijl van trots, van hoogmoed. En op weer een andere vuurt hij een pijl af van oppervlakkigheid. Of verleiding, of afleiding, of onreinheid, of noem maar op. Een ongelimiteerde voorraad pijlen heeft de duivel. Dus wij hebben dat schild van geloof ook keihard nodig om het omhoog te houden. En over welk geloof gaat het dan? Nou, dat woord dat hier in het Grieks staat is pistis. Dus je kunt het vertalen met geloof, maar ook met vertrouwen. En het woord vertrouwen is misschien nog wel een krachtiger weergave van het Griekse woord pistis dan geloof. En hoe ziet dat eruit? Nou, Hebreeën 11 zegt daar goede dingen over, mooie dingen over. Hebreeën 11 vers 1 tot 3 in eerste instantie. Geloof, pistis, wat is dat? Dat is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. En het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Want heel veel pijlen bestaan op wat voor manier dan ook altijd uit leugens. De duisternis probeert ons altijd in de val te lokken met leugens. Leugens die twijfel veroorzaken. Leugens die je tot verleiding brengen. Leugens die je misschien wel groter doen of kleiner doen lijken dan je werkelijk bent. Leugens, leugens, leugens. En hier, nee, het is de zekerheid dat alles wat we hopen werkelijk wordt, het overtuigen van de waarheid van wat we niet zien. Waarheid is dat wat we nodig hebben. En om hun geloof werden mensen uit vroege tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is. Dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. En als je dan Hebreeën 11 verder leest, dan volgt daar die hele rij met geloofshelden. Door zijn geloof ging Abraham. Door zijn geloof ging Jacob. Door zijn geloof ging Mozes. En dat gaat maar door. Geloofshelden, waarom geloofshelden? Omdat ze vasthielden aan de belofte van God. Omdat ze vertrouwden dat wat God had gezegd, dat het waar was. En dat hij zou doen wat hij had beloofd. Geloof uitte zich in vertrouwen. Vertrouwen op God. En dat wat hij zegt, dat de waarheid is. En als je Hebreeën 11 eigenlijk eens even rustig doorleest, ook met alle omstandigheden waar ze mee te maken had, omdat dat vertrouwen, dat werd ook op de proef gesteld. En als je dat hoofdstuk alleen al leest, dan kun je ook meteen het welvaartsevangelie voorgoed aan de kant zetten. Laat je niet gek maken door beloftes van alleen maar voorspoed en zegen op basis van een enkele tekst uit de Bijbel. Dat is geen gezond geloof. Dat is niet zoals de Bijbel er in de volle breedte over spreekt. En ik merkte in de voorbereiding dat ik daar eigenlijk gewoon weer een beetje pissig over werd. Dit soort dingen, dit soort leringen waar mensen achteraan lopen en uiteindelijk diep teleurgesteld in zullen raken. Want waarom zou... Je kunt zeggen, en dan wordt altijd gezegd, ja, maar dit is Oude Testament. Dat is voordat Jezus kwam, want Jezus heeft alle vloek opgeheven. Ja, en toch, in Romeinen 8 vers 18 zegt Paulus het volgende. Dat is na lijden, sterven, opstanding van Jezus. Dat is na de uitstorting van de geest, waarin we alles hebben ontvangen wat we nodig hebben. En dan nog, zegt Paulus, als we alles al hebben en in die volledige nieuwtestamentische werkelijkheid leven, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Het lijden van deze wereld gaat niet per se aan onze voordeuren voorbij. En dat was al niet zo bij die diepgelovige geloofshelden uit Hebreeën 11, die te maken kregen met allerlei pittige omstandigheden. Maar dat geldt net zo goed voor jou en voor mij. We hebben geen garanties dat het lijden van deze wereld onze voordeur voorbij zal gaan. En we hoeven ons geloof dus ook niet op te pompen. Want als je geloof probeert op te pompen, zoals geestelijke reus probeert te worden, geestelijke Goliath, Joh, er is maar één zwak plekje nodig en je gaat alsnog onderuit. Want als je geloof probeert op te pompen, wat ik soms ook wel zie in de evangelische wereld, als alles maar draait om ons geloof, wat gebeurt er? Dan kijk je niet meer omhoog, maar dan kijk je eigenlijk omlaag naar jezelf. Want jouw geloof moet groot genoeg zijn, want dan zal er van alles gebeuren wat er maar niet zou kunnen gebeuren. Je geloof wordt alleen maar zwakker als je het probeert op te pompen. Het geloof moet niet opgepompt worden, het geloof moet de juiste focus hebben. En die focus is Jezus. Want Hebreeën 12 zegt het als volgt. Het gaat er niet om hoe groot ons geloof is. Het gaat erom dat we snappen hoe groot Jezus is. Hebreeën 12 vers 2 zegt het als volgt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Dat is de focus die we nodig hebben. Dat is de focus die ik altijd heb gezien bij Kobe. Die ik 23 jaar gekend heb. Van heel dichtbij en dan weer een fase wat van verder af. Maar ik heb altijd gezien dat ze altijd haar blik gericht had op Jezus. Tot de laatste snik. In haar overlijden was er eigenlijk alleen nog maar de blik op Jezus. En als dat de blik is, dan kan er heel veel gebeuren in je leven. Dan kunnen allerlei dingen wegvallen. En dan kunnen de omstandigheden pittig zijn. Maar dan kom je daar altijd goed doorheen. En dan zul je altijd blijven snappen, die diepe werkelijkheid van Romeinen 8 vers 18. Dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de heerlijkheid die we zullen ontvangen. En die voor eeuwig is. Oké, en dan praktisch. Hoe zien die brandende pijlen van Satan, want daar kunnen we ook lekker over preken, kunnen we lekker algemeen houden. Maar hoe zien die brandende pijlen van Satan dan concreet uit in jou en in mijn leven of in jou en mijn denken? En in de voorbereiding zat ik daar wat mee te worstelen, want ik hou dat het ook praktisch wordt. En het werd wel praktisch, maar het ging ook alle kanten op. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar er is één Bijbelboek waar je het eigenlijk allemaal voorbij ziet komen. Het verhaal van Nehemia. Waar eigenlijk je constant ziet dat er brandende pijlen worden afgevuurd. Nehemia, die dat plan heeft opgevat om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Een bijna onmogelijk plan. Hij kwam ook nog eens van buiten, maar uiteindelijk het lukt. In 52 dagen worden de muren van Jeruzalem herbouwd. Maar dat ging niet vanzelf. Er werden heel veel brandende pijlen, zou je kunnen zeggen, van de duisternis afgevuurd. Dus laat daar eens even induiken, want dat zegt heel veel ook over hoe dat bij ons werkt. Er is niks veranderd. De duivel is deels lui. Hij hanteert al duizenden jaren dezelfde tactieken. En waarom zou hij anders doen? Want hij heeft er zoveel succes mee. Ook in onze levens. Maar als wij snappen wat de tactieken zijn, als we ons wapenen, als we steeds opnieuw dat schild van geloof opheffen, dan zijn we bestand. En dan houden we stand. En dan zal ons geloof krachtiger worden, omdat we geloven met de juiste focus. Nou, hoe ging dat bij Nehemia? Nehemia 6, vers 15 en 16. Daar lezen we, na 52 dagen was de muur voltooid. Op 25 Elul, wat tieners altijd een heel grappig woord vinden. Maar het is gewoon de betekenis in het Hebreeuws voor de zesde maand. Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein. Omdat ze beseften dat dit werk de onze God tot stand was gebracht. Er is ontzag bij de vijanden van God. Omdat ze zien, ja, dit is God. En daar kunnen we uiteindelijk niet tegenop. Want we hoeven niet bang te zijn. Ja, we zitten in een geestelijke oorlog. De strijd is reëel. Maar wij, jij en ik, we hoeven niet bang te zijn. Want Jezus is overwinnaar. Wij zijn met hem gezeten in de hemelse gewesten, zoals Efeze 2 dat zegt. Boven alle machten en krachten. Jij en ik hebben autoriteit. En die hebben we in te nemen. We hoeven niet bang te zijn, maar we hebben wel alert te zijn. Maar hier zien we het is gelukt. Slechts 52 dagen en de muren zijn hersteld. Maar dat ging niet vanzelf, want we lezen hier over vijanden. Maar blijkbaar dit neem je de goede dingen. Zodat ondanks al die tegenstand het toch lukte. En laten we zien wat hier dan gebeurt. En het is ook te belangrijk, en dat zien we ook bij Nehemia. Nehemia Ik ken hem ook als een hele goede leider, maar Nehemia is vooral ook een hele goede bidder. Hij bidt constant. Het hele Bijbelboek door zie je, Nehemia bidt. Nehemia zocht God. Nehemia ging weer bidden. Constant is hij aan het bidden en hij zoekt naar onderscheid en wijsheid. En dat is zo belangrijk. Ook als het gaat om geestelijke strijd, hebben we onderscheid nodig. Heer, wat is hier aan de hand? Wat speelt hier? Want soms zijn er omstandigheden die tegen ons werken, die geen geestelijke strijd zijn, maar die juist een tegenstem zijn, die zeggen, hé, je zit op de verkeerde weg. Niet alles wat ons niet aanstaat, is geestelijke strijd. He, ik zeg altijd het simpelste voorbeeld, als jij je sokken niet kan vinden, dat is dan nog meteen geestelijke strijd, dan heb je ze gewoon slecht opgeborgen. Als basisvoorbeeld. Maar soms hebben we dat ook in de evangelische wereld, dat alles maar strijd is. Dus ik denk, nee, dit is geen strijd. Je hebt een probleem in je ziel. Dit is niet geestelijk, dit is een zielsprobleem. En dat vind je lastig, maar dan moet je mee aan de slag. En niet alle omstandigheden zijn meteen toe te wijzen aan de duivel. En zo ook bij Nehemia moest hij ook onderscheiden van waar komt het op aan? Wat is soms van God, een omstandigheid die God ook doet om ons te vormen, die God toelaat? En wat is iets waar de duivel echt een pijl probeert af te vuren? Dus laten we eens kijken wat in het verhaal van Nehemia de tactieken van de vijand zijn. Want die tactieken zijn nog hetzelfde. En hoe heft Nehemia dan dat schild van geloof op? De eerste tactiek is twijfel. Wie wordt er wel eens aan twijfelen gebracht? Ook over zijn persoonlijk geloof, over zijn identiteit als geliefd kind van de vader? Ja, twijfel. Dat wordt veel gezaaid. En we zien het ook in Nehemia. Nehemia 3, vers 33. In een andere vertaling is dat hoofdstuk 4. Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij, ha, wat doen die zielige Joden toch? Denken ze dat ze de muur zelf kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan om de stenen die totaal verbrande puinhoop opnieuw te gebruiken? En Tobia uit Ammon, die naast hem stond, zei, hoe ze ook hun best doen bij het bouwen. Jo, er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen. Of hij stort al in. Welke tactiek van de vijand zien we hier? Op welke manier gaat Sanballat de strijd aan? Nou, beschuldigen. Ontmoedigen. Bespotten. Twijfel zaaien. Dat is de stem van Sanballat. Maar eigenlijk is het de stem van de slang. Die al vanaf het allereerste begin probeert twijfel te zaaien over wie God is en wat God kan en wat God wil. De troefkaart van twijfel die wordt zo vaak zo effectief ingezet. En die stem kan zich ook laten horen in jou en mijn leven. Het is een stem die tegen jou fluistert. Wat denk je toch? Wat denk je nou? Dat jij het verschil maakt? Wat denk je nou? Dat jij een goede christen bent? Wat denk je nou? Dat jouw gebed voor de mensen om je heen iets uitwerkt? Wat denk je nou? Dat iemand zit te wachten op jouw verhalen over Jezus? Wat denk je nou? Dat God jou ziet aankomen nu je weer de fout bent ingegaan? Wat denk je nou? Het is de stem van de slang. De stem van twijfel, van ontmoediging en van beschuldiging. En dit is niet de stem van de Heer. Maar ik denk dat we die stem allemaal wel eens horen. In ons leven, in ons denken. En hoe heft Nehemia hier dan dat schild van geloof op? Nou, ergens de meest effectieve wat je kunt doen, is wat hij hier doet. Hij negeert de stem. Hij gaat er niet eens tegenin. Wat hij op andere momenten wel doet, maar hij negeert. Daar waar je weet wat de waarheid van God is, ook over jouzelf, over je geloof, over je positie, over je identiteit. En er komen aanvalletjes, dan kun je heel druk zijn om daar tegen te strijden. Maar je kunt ook zeggen, joh, dit is niet waar. Ik hef mijn schild van geloof op, van de waarheid is dat ik een geliefde zoon ben van de Allerhoogste God. De waarheid is dat er altijd mensen op zoek zullen zijn naar Jezus. En dat ik vrijmoedig mijn getuigenis mag delen. Oh ja, dat kan soms leiden tot mensen die zeggen, hé, hier heb ik helemaal geen behoefte aan, joh. Jouw gelovige gedoe. Prima. Werp geen palen voor de zwijnen. Maar misschien is de buurman van degene waar je het over had wel geïnteresseerd. En die hoort iets en die vraagt je of vertel eens. Ik wil het wel horen. En misschien niet. En dan nog? Dan is er niks. Er is gebeurd. Niemand is dood. Als jij het getuigenis vertelt en iemand zit er niet op te wachten. Niks dramatisch. Maar je zult zomaar een volgende keer, op het moment dat je wel weer die vrijmoedigheid kiest. Omdat je weet van, ik geloof dat God ook mij bedoelt als getuige. Je gaat vanzelf een fantastisch getuigenis meemaken. Daar waar jij getuige bent. Dat daar een open hart is. En natuurlijk is het ook soms bidden. Van, Heer, wanneer mag ik spreken? Wanneer mag ik iets zeggen? En wat mag ik zeggen? Heer, geef me de woorden. Maar op het moment dat je dat schild van geloof opheft. En ook gewoon in de goede zin van het woord vrijmoedig bent. In het delen van het getuigenis. Dan zul jij absoluut bijzondere getuigenissen gaan meemaken. Van mensen die door jou heen veel beter zicht krijgen op wie Jezus is. Dus wat Nehemia doet is vooral negeren. Als je weet wat Gods waarheid is, dan kun je de leugen, de twijfel en de aanklacht soms ook gewoon laten passeren. Ga er niet op in. Punt. En dat is een kunst. Maar is o zo effectief. Spreek eventueel voor jou zelf uit wat de waarheid is. En ga door. En daarmee stopt het heel vaak niet. Want als Tobia en Sanballat merken dat bespotting en twijfel zaaien maar weinig effect heeft, dan komen ze met zwaarden geschud. Dat lezen we in Nehemia 4, vers 1 en 2. Daar proberen ze verwarring te stichten. Toen Sanballat en Tobia en de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten, ze hebben al een beetje de krachten verzameld, hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. En ik denk ook een beetje bang dat het zo snel opeens zo goed ging met het volk van God. Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en verwarring te stichten. En oh, dat is zo'n effectieve strategie van de duisternis. Oh, zeker ook binnen geloofsgemeenschappen, een beetje verwarring. Dat doet het altijd goed. Herken je dat? De verwarring die soms zomaar wordt gezaaid. De vage suggesties die opeens klinken uit de mond van iemand die het nodig vindt om even iets te roepen. Over de stadskerk. Over een van de leiders van de stadskerk. Roddels. Die het beeld dat jij van iemand anders hebt compleet vertroebelen. Van, meen je dat? Is dat waar? Verwarring. Het beeld vertroepelen. Artikelen en filmpjes van internet die jou worden toegestuurd met de opmerking dat het wel tijd wordt om wakker te worden. En dit te kijken, want dit is echt heel goed en heel belangrijk en heel waar. Nehemia. Hij raakt op de hoogte van hun plannen om aan te vallen en verwarring te stichten. En dan zegt hij van, het schild van geloof is dat wij blijven werken en blijven doen wat we doen. Maar we blijven ook de wacht houden. We weten nu dat de aanval vrij frontaal is. Dus we gaan wacht houden en werken tegelijk. Ik denk, dat is misschien ook wel een soort basishouding van ons als christenen. We hebben altijd alert te zijn. We hebben altijd de wacht te houden. Dat schild van geloof voor ons hart op te heffen. En ondertussen ook te arbeiden in zijn wijngaard. En ook deze dreiging helpt de vijanden dus niet. Dus verwarring wordt gesticht. Maar heeft geen effect. Want ook dat wordt door Nehemia afgewend. Nou, dan de kaart van afleiding maar spelen. Wie wordt er wel eens afgeleid in zijn leven? Die denkt van, ik ben nu met dingen bezig die eigenlijk gewoon niet bij de kern en bij het doel van mijn leven horen. 4 mensen die wel eens worden afgeleid. Daar geloof ik er helemaal geen ene fluit van. Goed. Nehemia 6, vers 1 tot 4. Sanballat, Tobia en inmiddels de Arabier Gezem, die er ook eens bij is gekomen in hun mooie driemanschap. En alle anderen die ons vijandig gezind waren, hoorden dat ik de muur had opgebouwd en dat er geen gaten meer in zaten. En ze komen maar verder en verder. De deur had ik overigens nog niet in de poorten laten plaatsen. Daarom stelden Sanballat en Gezem mij voor om overleg te plegen in Kefirim, in het Onodal. Maar ze hadden weinig goeds met me voor. Dus ik stuurde hen de volgende boodschap. Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen. Het werk zou stil komen te liggen als ik het in de steek liet en naar u toe kwam. En 4 keer deden ze mij dit voorstel. En steeds gaf ik hun hetzelfde antwoord. De troefkaart van afleiding wordt getrokken. En afleiding ziet er op zich voor ons allemaal anders uit. En Nehemia's reactie is zo magistraal. Ik vind het denk ik een van de mooiste zinnen uit het Bijbelboek. In de herziene Statenvertaling staat, en dan heft hij zijn schild van geloof op, joh, ik kan niet komen, want ik ben met een groot werk bezig. 2 dingen die belangrijk zijn. Hij proeft en hij weet, misschien al biddend, hé, dit is een truc, dit is afleiding, zij wil me niet het goede met me voor, ze willen me afhebben van het werk. En twee, hij weet waar hij mee bezig is. Hij is met een groot werk bezig. En jij en ik hebben het nodig om af en toe even tegen elkaar te zeggen, wij zijn samen met een heel groot werk bezig. Wij zijn gemeente van Jezus aan het vormen. We zijn samen het koninkrijk aan het bouwen. En soms kun je denken, ja, maar mijn rol daar is vrij betekenisloos. Nee, jij bent nodig en jij bent arbeider in de wijngaard en jij bent een van die onderdelen van het lichaam. En samen zijn we lichaam van Christus. We hebben elkaar nodig en iedereen is erin even belangrijk, zegt de Bijbel. We hebben elkaar nodig en samen. Wij zijn met een groot werk bezig, dus we hebben geen tijd voor onzin. Want we zijn met een groot werk bezig. En ik hoop dat dat gaat indalen. Dat misschien dit zinnetje is waar jij een week lang op gaat kouwen. Is dat zo? Ben ik eigenlijk wel met een groot werk bezig in mijn leven? Kan ik Nehemia hierin napraten? Kan ik dat schild van geloof opheffen? Ik heb geen tijd voor afleiding, voor onzin. Want ik ben in mijn leven met een groot werk bezig. Een werk wat te maken heeft met het werk van God op deze aarde. Nehemia heeft helder zicht op wat hij aan het doen is. En ook op welke bedoeling de vijand heeft. Hij is met een groot werk bezig. En hij laat zich niet afleiden. Maar dan zien we nog een tactiek. Een hele effectieve tactiek van de duisternis. En dat is de kracht van herhaling. Want we lezen 4 keer. Deden ze mij dit voorstel. En steeds gaf ik hetzelfde antwoord. Nehemia zwicht niet voor de kracht van herhaling. Maar er zijn er genoeg die in eerste instantie stand houden als daar een pijl komt. Die zeggen, nee, hier ga ik niet in mee. En dan komt die pijl nog een keer. Ja, nee, geen denken aan, hier ga ik niet in mee. Komt de pijl nog een keer, van nee, prima, maar ik ben met een groot werk bezig, ik kan niet komen. En dan toch de 4e, de 5e keer. Je ziet het bij Simson en Delilah. De eerste keer houdt Simson stand. De 2e keer houdt Simson stand. De 3e keer houdt Simson stand. De 4e keer gaat hij voor de bijl. De kracht van herhaling. Soms kunnen we zo moe zijn van die stemmen die klinken. En die zeggen, ah, wat maakt het ook uit? Doe nou maar gewoon. 1 keertje maakt toch niet uit, joh. Neem het er maar gewoon even van. Doe niet zo moeilijk. Je geeft al zoveel. Wees niet zo hard voor jezelf. Dit vraagt God echt niet van jou. Een stem die soms bij herhaling kan inbeuken. Waarbij je in eerste instantie denkt van ja, dit is het niet, dit wil ik helemaal niet. En dan is dat de kracht van herhaling. En dan hebben we steeds opnieuw dat schild van geloof op te heggen. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer. En soms wel 400 keer. Dus misschien gaat het om iets specifieks in je leven waar je maar tegen hebt te strijden. Ja, dan moet je maar 4 keer, 100 keer omhoog doen. En we zullen weten dat uiteindelijk, als wij ons onderwerpen aan God en weerstand bieden tegen de duivel, dus steeds opnieuw bij herhaling nee zeggen, dan zal de duivel uiteindelijk van ons vliegen. Als hij ziet dat een tactiek niet effectief is, ja, 4, 5 keer en dan, nou, dan gaat hij maar weer naar een ander, waar het misschien wel effectief is. Dus we hebben te blijven staan, juist ook als bij herhaling die stem van de duisternis klinkt. Dus hou je schild omhoog. Zorg dat je met een groot werk bezig bent. En dat je snapt dat dat al zo is. En dat je niet met een groot werk bezig bent alleen maar als je in de kerk werkt. Of als je wat dan ook doet. Jij bent met een groot werk bezig omdat je Jezus volgt in je leven. Zeg even tegen je buurman, je buurvrouw, je bent met een groot werk bezig. Zeg even tegen je buurman, je bent met een groot werk bezig. Sorry, het klinkt bijna deprimerend. Je bent met een groot werk bezig. Want je volgt Jezus. Oké, we gaan door. Nog 2 tactieken die we hier tegenkomen. Nog 2 van die brandende pijlen. En de volgende is de valse beschuldiging. Er komt de 5e uitnodiging, hè, na 4 keer, ja, dat is nog een 5e, maar er zit een beschuldiging in. Hè, iedereen mag het ook lezen, dat er nu wordt gezegd dat Nehemia zichzelf tot koning heeft uitgeroepen. wat helemaal niet waar is. Maar de valse beschuldiging, daar kun je iemand aardig mee lam leggen. Mij ook. Ik zit er met hart en ziel in. Ik maak fouten en ik vind het geen probleem dat mensen zeggen, nou, die preek, dat vind ik, daar heb ik niet zoveel mee. Of ik zie het anders. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Maar als mensen mijn intenties gaan betwijfelen, dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Omdat ik probeer er zuiver in te zitten in wat ik doe in deze gemeente. Ik wil niet zeggen dat het altijd zuiver is. Dus daar wil ik op aangesproken worden. Maar de valse beschuldiging, daar kun je iemand zo mee lam leggen. Dus we hebben daarin ook zuiver te zijn in de omgang met elkaar. Ik wil niet weten wat er allemaal wel niet over de Stadskerk wordt gezegd hier in Stad en Ommeland. En ik wil ook niet weten wat er allemaal over mij wordt gezegd als voorganger van de Stadskerk. Ik denk niet dat ik daar heel blij en vrolijk van word. En ik heb tegen God gezegd, ik wil het niet weten en ik ga er ook niet achteraan. Soms hoor ik dingen die gewoon zo niet waar zijn. En dan kun je de reactie hebben, daar ga ik achteraan, dat moet ik rechtzetten. Maar ik heb gezegd, mijn schuld van geloof is dat Heer, als er iets hierin belangrijk is, in de reputatie, in de goede naam van de Stadskerk, of voor mij als voorganger van de Stadskerk, dan hebt u mijn naam, onze naam te beschermen. Ik ga er niet achteraan. Want dat is heel vermoeiend. En vaak haalt het niet zoveel uit. Maar het schuld van geloof is, Heer, als het belangrijk is dat uw naam zuiver wordt bewaard, ook door de reputatie van de Stadskerk, dan moet u dat rechtzetten. En heel soms heb ik wel eens iemand opgebeld. Omdat ik dacht van, jij maakt nu schade, terwijl je weet hoe het zit. En die stond dan dicht genoeg bij. Als iemand iets aan de rand roept, dan moet ik lekker roepen. Maar als iemand heel dichtbij staat of stond, en dan onwaarheden gaan verkondigen, heb ik wel eens gezegd van, joh, wat flik je me nou? Wat flik je ons nou? En hoe ben jij hiermee nu het koninkrijk aan het bouwen? Maar moet je niet te vaak doen, want daar word je ook heel moe van. Dus, valse beschuldigingen, je doet maar. God ziet het hart aan. Hij weet hoe het echt zit, bij jou en bij mij. Dus laat je niet beschuldigen als jij weet dat je hart zuiver is. En de laatste is verleiding van binnenuit. Dat is vaak nog moeilijker te herkennen. En zeker als je in een godsdienstig jasje komt. Want er is een priester die zegt, Nehemia, je moet schuilen in de tempel, want daar ben je veilig. Terwijl Nehemia bent, schuld van geloof. Dat is een leugen. Als ik nu in de tempel ga schuilen, dan pleeg ik heiligschennis. Godslastering, want ik mag helemaal niet in de tempel komen. Want ik ben geen priester. Dus een priester die probeert hem zo te verleiden in een godsdienstig jasje. Je bent veilig, terwijl hij is omgekocht. En Nehemia weet, ik heb onderscheid. Want ik weet wat de waarheid van God is. En ik heb het schild van geloof op, want ik vertrouw dat God mij beschermt op de plek waar ik ben. En dat ik niet hoef te vluchten naar een plek waar ik helemaal niet mag zijn. Dat God mij hier en nu kan en zal beschermen. Dus vertrouw. Vertrouw ook dat God jou het onderscheid wil geven om te zien wat op aankomt. En vertrouw er niet alleen op, maar bid er ook om. Ik bid heel vaak om onderscheid. Om alertheid van Heer, wat speelt er Heer? En ook samen met de opzieners en met de leiding. Heer, is er iets wat we niet zien? Is er iets wat we gewoon moeten weten? Is er een bedreiging? Waarin hebben we alert te zijn? Wat speelt er Heer in wat wij niet voor ogen hebben? Gebed om onderscheid. Gebed om alertheid. En dan mogen we erop vertrouwen dat als wij dat schild van geloof gewoon meer en meer leren hanteren, dan zullen wij glorieus stand houden en heel veel overwinningen bereiken voor het koninkrijk en van daaruit heel veel vrucht dragen voor de koning. Vrucht dragen hoeft geen doel te zijn. Vrucht dragen is een vrucht. En het heeft heel veel te maken ook met het opheffen van het schild van geloof. Amen.